In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 135, vers 1 en 3. Psalm 135, vers 1 en 3. De gemeente zingen na voorlezing van de geboden des Heren van Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, vers 6, na voorlezing van de geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen opdraag aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet met bijbedoelingen gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam met bijbedoelingen gebruikt. Gedenk dan sabbatdag dat gij dien heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat, dat is de feestdag des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden op de aardbodem die de Heer uw God u geeft. Gij zult niet moorden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus antwoordde: het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is enig, en daarom zult gij de Heer uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw vermogen. Dat is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste, die immers gelijk is aan u, lief hebben. Er is geen ander gebod groter dan deze. De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, de versen 35 tot 48. Lucas 12, de versen 35 tot 48. We lezen nu het woord God aldus. Laat uw lendenen omgord zijn en de kaarsen brandende. En zijt gij de mensen gelijk die op hun Heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. Zalig zijn die dienstknechten, welke de Heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en zal hen doen aanzitten, en bijkomende zal hij hen dienen. En zo hij komt in de tweede nacht waken, en komt in de derde waken, en vindt hen alzo, zalig zijn dezelfde dienstknechten. Maar weet dit, dat indien de Heer des huizes geweten had, in welke uren de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Gij dan zijt ook bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. En Petrus zeide tot hem, Heere, zegt gij deze gelijkenis tot ons of ook tot allen? En de Heere zeide, wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger die de Heer over zijn dienstboden zal zetten om hun ter rechter tijd het bescheiden deel spijzen te geven? Zalig is de dienstknecht, welke zijn Heer als hij komt zal vinden al zodoende. Waarlijk, ik zeg u lieden, dat hij hem over al zijn goederen zal zetten. Maar indien dezelfde dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn Heer vertoeft te komen, en zou beginnen de knechten en de dienstmaagden te slaan, en te eten en te drinken en dronken te worden, zo zal de Heer datzelfde dienstknechts komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht en ter uren die hij niet weet, en zal hem afscheiden en zal zijn deel zetten met de ontrouwen. En die dienstknecht welke geweten heeft den wil zijns Heeren en zich niet bereid nog naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden. Maar die dezelfde niet geweten heeft en gedaan heeft dingen die slagen waardig zijn, die zal met weinige slagen geslagen worden. En een iegelijk wien veel gegeven is, van dien zal veel geëist worden. En wie men veel vertrouwd heeft, van dien zal men overvloediger eisen. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader en ons Heer Jezus, we danken u dat gij ons vanmorgen hebt samengebracht in uw huis. En wij vragen u, wilt gij ons zegenen en wilt gij deze dienst maken tot een eredienst voor uw aangezicht? O Heere, wil gij onder ons zijn. Wij bidden u in het bijzonder voor deze broeders die in hun ambt bevestigd worden en herbevestigd. Wilt gij hem nabij zijn in de eerste plaats in hun persoonlijke leven? O Heere, wil gij hen begenadigen dat zij een persoonlijke band met u hebben en ook persoonlijk uit de blijdschap van de vergeving en de vernieuwing door uw geest mogen leven, opdat zij van daaruit in hun opdracht mogen staan en mogen versterken en vertroosten. O Heere, geef dat zij mogen stellen door uw genade dat gij niet ver zijt, maar heel nabij. O Heere, wil hem gebruiken opdat mensen die niet meer zien en die niet meer waarnemen dat gij nabij zijt, dat ze door hun dienst eraan herinnerd worden dat gij zeer nabij zijt. Heer onze God, wij bidden u ook, wil ons in deze week toebereiden om te mogen aangaan aan het heilige avondmaal. Wilt gij ons in het bijzonder daarin leiden en de behoefte des harten ook schenken dat wij die wondere vereniging van het sacrament mogen begeren. Heere ons God, open uw woord voor ons. Spreek zelf tot ons en vertroost ons. Wees met alle die het moeilijk hebben. In het bijzonder denken wij aan de zieken en aan de rouwdragende. Wilt gij alle nabij zijn, welke mens ook lijdt of zich eenzaam voelt. Heer onze God, kom tot ons. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 130 in zijn geheel. Er is nu een collecte voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte voor de kerkverwarming. Bij de uitgang een collecte voor de kerkverwarming. Ik geloof niet dat er nog meer afkondigingen zijn. Nee, dan laat ons dan met elkaar zingen. Gezang 130 in zijn geheel. De tekst van hedenmorgen is Lucas 12, het begin van het 37e vers. Lucas 12, begin van het 37e vers. We lezen het woord Gods nu al dus. Zalig zijn die dienstknechten, welke de Heer, als hij komt, zal wakende vinden. Gemeente des Heren, we zijn vanmorgen in een bijzondere dienst samengekomen, waarin enkele broeders bevestigd worden, zullen worden, tot het ambt van ouderling of diaken. Sommigen voor het eerst en sommigen zullen herbevestigd worden. Dat gebeurt in het midden van de gemeente. En het is misschien goed om een ogenblik daarbij stil te staan en dit alles te laten verlichten door wat het woord Gods hierover spreekt. We kunnen wel algemene beschouwingen houden over wat het ambt in deze tijd is en te verduren heeft en te verwerken heeft. Maar daar gaat het in de eerste plaats niet om. Het gaat om de kern. En als we die kern zien, dan worden al die vragen die ons in het heden gesteld worden, in de omstandigheden, in de situatie waarin wij nu zijn, beantwoord. Er wordt ons in dit schriftgedeelte iets gezegd door de Heer Jezus zelf over zijn dienaren. Nu is het zo dat ieder die geroepen is in de gemeente tot de dienstknechten en dienstmaagden des Heren behoort. Maar op een zeer bijzondere wijze is dat toch zeker zo met de ambtsdragers die geroepen zijn. En die roeping komt onmiddellijk uit dat ze in de gemeente geroepen zijn en met dien door God zelf. Ja, daar staan we al voor enkele moeilijkheden, want wat we er dikwijls van zien is een uiterst menselijke en beperkte zaak. En toch, dat is onze enige hoop en onze troost, door dit menselijke heen, door middel van al die beperkingen en zelfs van zondige daden en bijbedoelingen en onzuiverheden die er kunnen zijn, is het toch zo dat wij mogen geloven dat ze van Gods wegen geroepen zijn. En wat is dat ook een moed? Dat is het wonderlijke van het ambt. Dienstknecht, als dienstknecht geroepen te zijn door de Heer zelf. Wat mensen ver uitheft boven hun eigen mogelijkheden. Er is zo'n schijnbare vroomheid die zegt, je moet, het ambt wordt alleen gevoed van wat er nu in zo'n bepaalde ambtsdrager aanwezig is. Nee, mens kan door en in het ambt, door God zelf, uitgeheven worden boven zijn eigen beperkte mogelijkheden. en dat is van het uiterst belang, dat we dat zien. Dat komt al dadelijk uit hierin, als de Heer Jezus zelf spreekt van dienstknechten. Ja, er staat eigenlijk een woord dat veel verder gaat. Het woord dienstknecht drukt het niet in alles uit. Het is min of meer verfraaid, mooier gemaakt. Want staat eigenlijk letterlijk het woord slaaf. Slaven. Ja, we willen niet van slavernij weten. Het is een afschuwelijk woord. En we weten wel wat mensen elkander hebben aangedaan door elkander slaven te maken. En het is zo dat wij ons verbeelden dat in onze maatschappij geen slavernij voortkomt. Misschien hebben we nooit een maatschappij gehad waarin mensen vaak onwetend grote slaven gemaakt worden van een schijnwelstand en dergelijke dingen meer. Maar er is blijkbaar toch iets in dat woord slaaf dat ook een andere betekenis heeft. Wat is een slaaf? Een slaaf die wordt gekocht en kan verkocht worden. Het is verschrikkelijk, zou je zeggen. Op zichzelf, als het zo ver met mensen komt, blijkbaar is er een dienstverband wat de Heer vraagt, dat in een vorm van slavernij moet zijn. Wij zijn allemaal zo, tegenwoordig weten we het allemaal zo goed. En we zijn zo op onze vrijheid en onze eigen mening. Maar ja, dat is allemaal goed misschien. Ik weet niet of het goed is ten opzichte van elkaar, maar in die verhouding tot de Heer, broeders, die bevestigd wordt en herbevestigd, mag je helemaal niet eens een gewoon dienstverband aangaan. Met je rechten en je, waarin je je georganiseerd hebt, je bent in dienst van de Heer, maar je kunt opkomen, je kunt zeggen, ik heb recht daar en daar en daarop. Nee. Wie zo in dienst van de Heer gaat, die komt er niet in. Die is een schijndienaar. Er is maar één voorwaarde. En het is niet licht slaaf te zijn van de Heer. Dat is een volkomen rechtloze. Dat is iemand die niet eens zijn eigen bezit is, maar die volkomen bezit is van de Heer en geen enkel recht of diensten kan laten gelden tegenover zijn Heer. Nou, gemeente, als hier nou toch moderne mensen bij zitten, en dat zijn we toch allemaal, dan zeg je, wat zijn er toch een paar dwaze kerels die daar zitten, die zeggen dat ze in zo'n dienstverband gaan, dat ze daar straks ja op zeggen, dat ze vrijwillig slaaf willen worden. Ja, gemeente, en toch, zulke dwaasheid wordt ontstoken door de Heilige Geest. Zulke vreemde dingen, door de mode en de wensen van de tijd heen, kunnen nog gebeuren. Want deze broeders, als ze straks ja zeggen, dan gaan ze vrijwillig een dienstverband aan dat op slavernij berust. Geen rechten, helemaal bezit van de Heer. Ja, het is een goede Heer waarmee je mag spreken, waar je ook wel iets tegen mag zeggen, waar je ook je nood tegenover kan uitschrijen. En broeders, ik kan het zeggen, het is zo'n goede Heer dat hij zelfs de praatjes van slaven nog wil aanhoren en de worstelingen en de bedenkingen van slaven. En vooral als je soms door de nood en de omstandigheden gedwongen en door de harde dienst waarin je door hem gesteld bent, een ogenblik vraagt: Heere, waarom moest het zo? Waarom moest dit erger gebeuren? En dan krijg je niet een uitleg. Die gaat ver te boven. Kunnen wij niet volgen als slaven? Hoe zou een slaaf kunnen nagaan waarom zijn Heer, als die een goede Heer is, een bevel geeft? Maar er is toch een verhouding. Weet u, in die slavernij komt toch iets uit van wat de Heer met zijn slaven bedoelt. Er komt een tijd dat ze het zullen zien wat Hij met ze bedoelt en wat ze eigenlijk in de diepste grond zijn. Geen slaven, maar kinderen. Maar in het dienstverband, broeders, ben je dikwijls niet meer dan een slaaf. Maar ook de toekomst die de Heer met je bedoelt, dat je zijn kind bent, komt daarin uit dat je echt, als je het helemaal niet meer weet, bij hem mag klagen en mag zeggen: ik begrijp het niet meer. Waarom moet het zo? Help me verder. Bemoedig me toch wat, want het gaat niet alleen om mij. Maar je hebt me zulke zware dienst gegeven. En anderen zijn aan mij toevertrouwd. Ja, broeders, de Heere stelt ons als slaven in zijn dienst. Rechtlozen, die helemaal zijn bezit zijn. Waarom? Ja, hij heeft u gekocht. Het is aan de andere kant ook weer niet zo erg als het lijkt. Want u was in dienst. We waren allemaal in dienst van een boze Heer, de overste van deze wereld, die de Satan genoemd wordt, in zonde ontvangen en geboren, dienstknechten van de Satan. En daar heeft die Heer u uit losgekocht, uit die slavernij. Dus er zit ook een andere kant aan die slavernij. En die slavernij heeft een toekomst, hoort u maar. Want in het tekstwoord van vanmorgen staat: wel gelukzalig. Dat wijst op die toekomst. Wel gelukzalig, dat is volstrekt gelukkig. En gelukkig is een mens alleen als hij leeft in de nabijheid van de Heer, in de nabijheid van God, in zijn stralend paradijs, in zijn heerlijkheid. Dat kan dus een toekomst zijn. Daarin is alle slavernij opgeheven. En de Heer geeft deze belofte van een toekomst, van een kindschap Gods aan slaven. Wel gelukzalig die slaaf. En dat moet u natuurlijk weten. Wat is nu, want het is een vreselijk moeilijke gang. Het is een vreselijk moeilijke opdracht, gemeente. Denk eraan wat die broeders hebben gekozen als ze straks ja zeggen. Dat daarvoor hebben zij van u veel medeleven. En in de eerste plaats moet dat medeleven uitkomen in veel gebed. Dat hebben ze nodig, gemeente. Maar de vraag waarop het neerkomt is: hoe kan dat zware wat opgedragen is tot zaligheid, tot het hoogste geluk, tot het eeuwige geluk leiden? Hoe kan dat nu eigenlijk? Staat ook wel in deze tekst dat het zwaar is, dat blijkt aan het eind. Natuurlijk, we kunnen wel zeggen, als iemand geroepen wordt tot het ambt, dan is dat toch in zekere zin een soort uitverkiezing. De mensen hebben tegenwoordig een vreselijke hekel aan het woord elite. Maar in zekere zin worden deze broeders toch geroepen om een aparte elite te zijn, niet aan eigen behoeven. Niet om daar voorrechten van te hebben. Maar het gaat in een echte elite nooit om de voorrechten. Wie meent een elite te zijn en zich op voorrechten beroept, die verstaat er niets van. Iemand die werkelijk tot de elite behoort, tot geestelijke elite, die let niet op voorrechten, maar die let alleen op verplichtingen. En dat komt op zo'n schrikkelijke wijze uit in wat de Heer Jezus hier gezegd heeft. Want die woorden van de Heer Jezus, we hebben daar meer, heb ik het geslaakt als een kreet in deze kerk. Hoe ouder je wordt, hoe meer je ermee te maken krijgt, hoe dieper je het leert zien, des te ontzettender, werkelijk ontzettend, buiten jezelf zettend. Wat het woord aangeeft, zijn die woorden van de Heer Jezus. En nu staat daar, wie men veel heeft toevertrouwd, daar zal veel van geëist worden. Het is duidelijk zo dat niet alle mensen gelijk krijgen, en ook niet in genade. Maar het is wel zo dat naar de mate dat je genade gegeven wordt, er ook veel meer van je geëist wordt. Broeders zijn tot het ambt gekomen. Ze zijn geroepen tot een elite. En dat betekent niet dat hun voorrechten groter zijn, maar dat betekent alleen dat hun verplichtingen groter zijn. En dat men, staat er, dat is een versluiering van de godsnaam uit eerbied. Het gaat hier om God. Je moet eigenlijk lezen dat God van hen meer zal eisen. Het is een weg, gemeente. Het valt niet mee. Laten we het nu zomaar eens familiaar zeggen. Niet alleen door de moeilijkheden die op je weg komen van de mensen, maar juist van die andere kant, wat we bijna zouden vergeten. Maar laat even zien wat die eisen nu toch eigenlijk zijn. Hoe kun je nu zo geroepen zijnde, zo die slavernij van de Heer aanvaardend, hoe kun je dan die weg afleggen in het leven die uitkomt bij de zaligheid? Want daar gaat het tenslotte om. We hebben erom gebeden dat deze broeders persoonlijk in God geborgen zijn en dat ze van daaruit hun ambt kunnen doen. Nu, gemeente, het staat onmiddellijk in de tekst: zalig die dienstknechten die de Heer wakende zal vinden bij zijn komst. Nu, gemeente, hebben we voorlopig voldoende aan om daar een ogenblik over na te denken. Zalig die dienstknechten, die slaven die de Heere wakend zal aantreffen bij zijn komst. Daar staat dat woord waken. Je weet, het woord waken is wacht houden te midden van gevaren, maar het woord betekent ook in de eerste plaats waken is wakker blijven. Hangt het woord waken mee samen? Wakker blijven, niet in slaap vallen. De Heer komt op een volstrekt onverwacht ogenblik. Ik wil eerst iets zeggen over de komst van de Heer. Er zijn mensen die daar niet meer van willen weten, omdat de komst van de Heer zo lang uitblijft. U moet weten dat de grond van de gemeente van de Heer Jezus in de eerste tijd zich volkomen liet bepalen door de verwachting dat de Heer komt. In de loop van de tijd is het accent een beetje verlegd. En toch omdat het niet meer zou gelden. Wat is ten slotte in de geschiedenis een periode van nog niet eens 2000 jaar. Het lijkt lang, maar wat is het eigenlijk kort in veel opzichten. Er kan veel in gebeurd zijn. Het is blijkbaar zo dat die wereld doorgaat en doorholt. En dat toch op een volstrekt onverwacht moment, als niemand het verwacht, de Heere komt. Maar er wordt ook in de Bijbel steeds gesproken van tekenen van zijn komst. Nu, die tekenen van die komst, die kun je ook in het gewone leven aantreffen. Want velen zullen zeggen, maken die broeders de wederkomst van de Heer Jezus mee. Er zijn er zoveel in het ambt gevestigd die wederkomst niet hebben meegemaakt. Ja, maar er zijn tekenen van die komst. Er zijn ogenblikken in het leven dat je ook in je ambtswerk gesteld wordt voor de Heer zelf. Als je deze de minste van mijn broeders hebt gedaan, hebt je mij gedaan. Wanneer heb ik u hongerig gezien, naakt en in de gevangenis? Daar is het komen een teken van het komen van de Heer Jezus. Niet om het laatste af te zwakken. En die komst is zeker. En de ontmoetingen die ieder in zijn leven heeft gehad met de Heer Jezus, zoals hij tot ons komt in allerlei omstandigheden, vooral ook in die zogenaamde grenssituaties, waar je ineens uit je gewone ordening van het gewone leven geslagen wordt en het kwijt mee te zijn. Dat zijn de ogenblikken waarom de tekenen van zijn komst zijn. Het kan ook zijn dat je een mens ontmoet, broeders, in je ambt. En daar sta je altijd in. Die wanhopig is, die geen antwoord heeft. Je wordt geplaatst voor de Heere die komt. Die deze mens op je weg brengt. En dan, als de Heere komt, hoe sta je dan eigenlijk? Wordt hier gezegd, zalig de slaaf die wakende is bij de komst van zijn Heere. Dus het komt eigenlijk hierop neer. Het gaat. En dat is het belangrijkste in het ambt, om het waken. Wat is waken? Waken is de Heere verwachten. De Heer Jezus geeft een opdracht aan zijn slaven om wakende te blijven. Want hij kan op het volstrekt onverwacht de ogenblik in het teken of in de volle werkelijkheid verschijnen. En wat is nu eigenlijk dat waken? En daar draait het om in het ambt. Waken, dat is met alles gericht zijn op de Heere. Hem verwachten. Maar doen de mensen dat dan niet? Nee, de wereld heeft het wachten opgegeven. De wereld zegt, er is geen God en er komt ook niets. En we moeten onszelf, moeten we maar vertroosten en al is het leven, we moeten dan maar, en de wereld heeft maar één antwoord, We moeten in een roes, we moeten een soort van verdoving uitvinden, in een soort slaapleven, om het leven door te komen. En, zegt u, en de wereld pakt het aan en er gebeuren zoveel dingen en er is een vooruitgang en de wetenschap gaat vooruit en de en materieel gaan we zo... Ja, gemeente, maar de laatste vragen, de dood, het korte leven, het al die smart en de haat, het onrecht en wat erachter zit, de bron van alles, de zonde. Het is één grote bedekking, één soort narcose van een slaap die de wereld biedt. Een van de ergste slaapmiddelen in onze tijd is dat er iets bestaat, een soort vergaarbak waarin mensen, Gods kinderen, vermalen worden tot akelige gelijkvormige massaproducten. Dat is de massa, die molen, die is bezig met een narcose de mens te vermalen. Iedereen gaat gelijk denken. Iedereen gaat het gewone kwaad wat er in de samenleving is vanzelfsprekend achten. Door zich verschrikkelijk druk te maken over kwaad wat ver weg is en waar men over het algemeen weinig aan doet of kan doen, om alles in de steek te laten waar men werkelijk in zijn eigen nabijheid voor staat, in plaats van dat men bezint dat men het kwaad wat in de verte is pas kan verbeteren en opruimen als men eigen huis heeft schoongemaakt. Ik noem maar een paar voorbeelden. Maar het erge is, die mentaliteit, die geestesgesteldheid van de oppervlakkigheid, van het vermaak, van een consumptiemaatschappij die zich tevreden laat stellen met alles wat van de meest slechte kwaliteit is. Niet alleen geestelijk, maar ook materieel. En die zich daardoor in slaap laat wiegen. En de werkelijke vragen van het mens zijn. En ook de werkelijke vreugde van het mens zijn helemaal niet meer kent. U ziet die dofheid die over de mensen ligt. Het vermaak dat ze zoeken. De vervulling die ze nastreven. O, en toch zit er in die mensen, broeders, een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Het is zo dat de mens die terecht is gekomen, die gedrukt wordt in de massa, niet vanzelfsprekend de massa mens is. Alles went eraan, alles doet eraan mee, in de redeneringen, in het vermaak, in de platvloersheid, in het plat maken en neertrekken van alles, om één van de dingen te noemen. Alle mensen moeten gelijk zijn, wordt er geroepen. En wat heeft dat tot gevolg? Dat datgene wat geestelijk of hoe dan ook hoger stond, neergetrokken wordt. In plaats van dat men de gelijkheid stelt in de hoogte, doordat wat niet gelijk is opgetrokken wordt naar het hogere, trekt men het hogere neer naar het lagere. En men maakt de mensen wijs dat dat menslievendheid is. Het kan niet platter en het kan niet gemener. Wat je ziet in reclames, wat de mensen, ons volk, voorgeschoteld wordt in politiek geleuter en op allerlei andere manieren. Als je ziet wat televisie, radio, kranten en ook van christelijke kant de mensen voorgezet wordt, dan is het een grandioze, een verschrikkelijke belediging. Niet alleen van jezelf, van je naaste, maar in de eerste plaats van God. En het wordt gewoon gevonden. Kan niet platvloerse. Het kan niet gemener. En het heet allemaal nederig. O gemeente, het is zoiets verschrikkelijks. En dat doet men dan aan mee, ook in de kerken, dat men zich daarom probeert aan te passen. Dat men zegt, de moderne mentaliteit, die is het. En daar, in die vormen, moet het evangelie gepredikt worden. Ach gemeente, als er niets overblijft, het evangelie kan niet gepredikt worden in de vormen van de gemeenheid en van de platvloersheid en van de zedeloosheid en van de grofheid en van de onbeschoftheid. Daar kan het niet in gezegd worden. Maar het gaat door en iedereen zingt mee in dat vreselijke lied van de scharen. Weet u wat dat is eigenlijk? Weet u wat het is? U kent allemaal, u heeft wel gehoord van die mensen die in koude streken moeten voortgaan. Als het vreselijk vriest, 30 graden nog meer, kunnen mensen zo moe worden. Zo moe van al dat voortgaan in het leven. En is er zo'n ontzettende verleiding. Daar ligt sneeuw. Sneeuw is zacht. Als je even gaat liggen. Je kan niet meer. Even in die sneeuw. En je gaat slapen. En het is alle zorgen van het door die sneeuw heen moet trekken. Valt weg. Men slaapt en het vreselijk is, de bevriezingsdood volgt. Dat is, gemeente, wat de moderne maatschappij u en mij wil aandoen. We zijn er hier, broeders, die worden als slaaf van de Heer bevestigd in hun ambt. De Heer heeft gezegd dat ze wakende moeten zijn. Waken. Dat is dat ze niet de bevriezingsdood van de massa sterven. En dat ze velen die erdoor bedreigd worden, wakker houden. Steeds blijven waken en blijven zeggen. En toch, ondanks alle hopeloosheid, de Heere komt. En er is maar één zin aan het leven. En het leven heeft maar één betekenis. Dat is de omgang, het verband met hem en het aardse leven. En ook het materiële leven heeft maar één zin als het in verband staat met hem. Nu, zulke wakers moet gij zijn, broeders. Daar gaat het alleen om dat u wakker blijft. Dat u zich niet door de geest van de tijd in de bevriezingsdood laat onderbrengen. En dat ge wakker blijft, heus niet alleen voor jezelf, voor je eigen zaligheid, die is ook belangrijk, maar voor de zaligheid van de mensen om je heen, de gemeente, dat je wakker blijft. Wakker blijft betekent niet dat je de dingen kan oplossen. Je stikt in de moeilijkheden. Als je werkelijk wakker blijft, gemeente, het is zo zwaar om wakker te blijven. Want er zijn zoveel vragen. Zoveel raadsel. Dat je zegt, God, God, hoe kan het? Hoe kan dit zo zijn? Al dat lijden. Al dat onrecht. Je kunt er wat aan proberen te doen. Je kunt in de slaap vallen en denken dat met een beetje wat je doet, dat het wel te dragen is. Maar dat is geen. De mensen doen dikwijls goede dingen, een heel klein beetje, om het grootste deel niet te zien van wat ze het goede verwaarlozen. En er is iets ook wat je niet meer kan, waar zo'n groot stuk onmacht ligt, dat je het niet meer kunt. En dan heeft de mens een behoefte om een oppervlakkige redenering en in verstrooiing, om het maar te vergeten. Waken is zo vreselijk moeilijk. Want weet u, als je waakt, dan komen die vragen op je af. God, hoe kun je, hoe kan dat nou? En je, het worstel je, God kan toch alles. En er moet dit gebeuren, moet dit meemaken. Dat sterfgeval, dat lijden, die ziekte. Ja, dat is waken. Die vragen als die in je opkomen. En als je dan toch niet zegt, want je bent een slaaf, dat je de dienst opzegt. En je zegt, Heer, ik doe het niet meer. Of je ontkent dat de Heer bestaat. Dat zijn allemaal uitvluchten. Dat zijn allemaal pogingen om je in de sneeuw te slapen te leggen. Het is een hard iets, weet u waarom het zo hard is? Waarom je slaap genoemd wordt? Omdat je wakende moet blijven, zonder dat je antwoord krijgt van de Heer, waarom de dingen zo gaan zoals ze gaan. Je kan alleen maar hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Je kan alleen zeggen, ik neem er nooit genoegen mee. Want het moet hier worden zoals het Koninkrijk Gods is. En het gaat om het Koninkrijk Gods, dat alle dingen recht worden. En dat de tranen van onze ogen afgewist worden. Daar gaat het om. Je mag er nooit in berusten. Dat is het waken. Nooit berusten. En toch vertrouwen dat je gebruikt wordt. En dat de Heer werkt ook door jou. Oh, het is vreselijk moeilijk om wakker te blijven. En Jezus is al tevreden als een mens 1 uur met hem waakt. En dat is al zo moeilijk. Broeders en zusters, door Gods genade kan het. De discipelen hebben geslapen. Maar er is een tijd gekomen waarin ze hebben gewaakt. En velen zijn wakker geweest. En ook broeders, in uw leven kan het ook zijn dat u in slaap valt. Maar door Gods genade zult ge wakker geworden. En anderen uit de doodslaap wekken. Daar gaat het om. Om dat waken. Zalig staat er die slaven die de Heer wakende zal vinden bij zijn komst. Daartoe is nodig gebed, de Heer Jezus heeft gezegd. Waakt en bid opdat ge niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Waakt en bid. Het gaat om die verbinding, om het wakker te blijven. Kan niet alleen, kan alleen met een sterk innerlijk leven en omgang met God. En dan, broeders, is het zo'n heerlijk ambt om tegen die tijdgeest in, met al zijn leugen en met al zijn slaap en met al zijn bedekking en met al zijn verdoving en met al zijn sensatie wakker te blijven en zielen te wekken opdat ze niet ondergaan in die eeuwige vreselijke doodslaap van de verlorenheid. Want daar gaat het om. Het gaat om deze wereld, maar het gaat ook en in de eerste plaats om zielen te behouden van het verderf. Gemeente des Heren, het is een heerlijke belofte. Zalig die de Heere wakende zal vinden. Broeders, we mogen God bidden en hopen dat gij ook wakende gevonden zal worden. Al waar de tekenen zijn van de komst van de Heer en ook daarmee in de grote dag van zijn komst. Amen. Terwille van de tijd, omdat er straks nog weer een dienst volgt, ik geloof dat we krap aan de tijd zijn, zingen we nu niet hier tussen. Ik wil nu dadelijk de vragen stellen aan de broeders en ik verzoek de gemeente na het jawoord van de broeders hem toe te zingen. Van Psalm 134, het derde vers. Psalm 134, het derde vers. Staande vraag ik u om dat de broeders toe te zingen. Ik verzoek nu de broeders die bevestigd zullen worden op te staan van hun zitplaatsen en mij op de volgende vragen te willen antwoorden. Eerstelijk vraag ik u, zo ouderlingen als diakenen, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettiglijk van Gods gemeente en met de dien van God zelf tot deze heilige diensten elk in het zijne beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften des Ouden en des Nieuwen Testaments houdt voor het enige woord van God en de volkomene leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen, gij ouderlingen in de kerkregering, nevens de dienaren des woords, en gij diakenen in de bediening der armen. Belooft gij ook gezamenlijk u in alle godzaligheid te gedragen, mits u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwam te ontgaan. Broeder Bode, wat is daar op uw antwoord? Broeder Talsma, wat is er op uw antwoord? Broeder Wachtelenberg, wat is er op uw antwoord? Broeder Van Wegel, wat is er op uw antwoord? Broeder Achterhuis, wat is er op uw antwoord? Broeder Visser, wat is er op uw antwoord? Almachtige God en Vader, geven uw lieden alle tezamen zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouwelijk en vruchtbaar mocht verkeren. Amen. Ik mag van deze gelegenheid ook nog wel gebruik maken om de afgetreden broeders Brem, Remmers en Muller wel zeer te danken, ook namens u allen uit de gemeente, voor het vele en belangrijke werk dat ze in de dienst hebben mogen doen. Wij hopen dat zij ook in de toekomst gezegend mogen zijn en dat zij toch, hoewel ze dan niet meer in het ambt staan, en dat vertrouwen ook wel zullen blijven medewerken in het geheel van de gemeente. Laat ons nu met elkander bidden en danken. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus. Wij danken u dat deze broeders het ja-woord hebben mogen uitspreken. Dat zij in uw dienst staan. O Heere, wees hen nabij. Met uw Heilige Geest, dat ze niet alleen vertroost worden door wat herinneringen, en dat ze niet alleen als vage schimmen herinneringen oproepen, maar wil hen doen zien en toevertrouwen dat ge dichtbij zijt. En wil geven dat zij anderen, door het daarop te wijzen, ja meer, door het te mogen tonen door uw genade, anderen mogen vertroosten, versterken en op uw weg brengen. In het gebed horen dat uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Verheft u nu van uw zitplaats en ontvangt de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.